Ik heb gebeld naar Jan de Volder van de Universiteit Leuven. Goedemiddag.
Goedemiddag.
Goed, kunt u zichzelf eerst even voorstellen wat uw vakgebied is?
Ja, ik ben godsdiensthistoricus, verbonden aan de faculteit Theologie en Religiewetenschappen in Leuven.
Ja, dus u was de juiste persoon om hierover te bellen. We lazen over een excommunicatie, wat een beetje middeleeuws klinkt eigenlijk. Ja. Ik wist niet dat effectief nog gebeurde. Maar het gaat over een hele subgroep, hè, die Pius X. Kunt u eens even toelichten wat dat precies is?
Ja, dus waarover u mij belt gaat over de priesterfraterniteit van Pius X. Dat is een groep van traditionalistische katholieken die eigenlijk de hervormingen van het Tweede Vaticaans Concilie, dus van de jaren 1960, afwijzen. Dat is wat die priesterfraterniteit is. En wat is een excommunicatie? Ja, u zegt middeleeuws, maar nee hoor. Zo middeleeuws is dat niet. Waarover gaat dat wel? De katholieke kerk is natuurlijk een wereldwijde familie, als u wil, van 1,4 miljard gelovigen, die op heel veel punten ook wel verschillend zijn, qua taal, qua culturele achtergrond, qua politieke overtuiging enzovoort. Maar goed, er zijn wel een aantal dingen die de eenheid maken. En de belangrijkste eenheid is eigenlijk de sacramentele eenheid. Door het feit dat men communieert aan het lichaam van Christus, dat is wat men in de communie, hè, die men kent in de kerken, in de misvieringen, dat is eigenlijk het teken dat men behoort tot dat mystieke lichaam van Christus, zoals het dan wordt gezegd. Maar als men aan bepaalde dingen niet meer voldoet, ja, dan kan men daarvan uitgesloten worden. Want het is nu ook niet zo dat de katholieke kerk aan iedereen zomaar de communie geeft.
Ja, of iedereen de bevoegdheid geeft om die communie te geven.
Ja, maar hier gaat het wel degelijk ook om deel uit te maken van de communie, om ze dus te krijgen, ja. Ja, nee, om ze te geven, dat is nog een heel andere kwestie natuurlijk.
Ja, ja. Dus dat is eigenlijk excommunie, dat gaat over die communie.
Excommuniceren.
God. Die link had ik bij God nog nooit gelegd. En wat was er dan zo onaanvaardbaar? Ja, in de jaren 60 bougeerde er natuurlijk van alles. Wat was er dan voor hen zo onaanvaardbaar aan die nieuwe richtlijnen? Wat is er toen vernieuwd?
Ja, dus het Tweede Vaticaans Concilie heeft geduurd van 1962 tot 1965. Een concilie is eigenlijk het hoogste gezagsorgaan in de kerk, omdat dan alle bisschoppen samenkomen en alle bisschoppen samen met de paus vormen eigenlijk het hoogste gezagsorgaan in de kerk. Dus die kunnen ook kwesties van dogma beslissen, van geloof, van pastoraal enzovoort. Dus heel belangrijke kwesties. Het is dus belangrijker een concilie dan wat een paus alleen zegt bijvoorbeeld. Hè? Omdat het gesteund wordt door alle bisschoppen en of toch door een meerderheid van bisschoppen. Dat is eigenlijk het punt. Een concilie is een heel zeldzame zaak. Hè. Dus dat was het laatste concilie dat gehouden is. Dat was ondertussen meer dan 60 jaar geleden, zeg maar. Maar het concilie daarvoor was dat van 1870, dus dan zitten we toch al in de 19e eeuw. En dat daarvoor was dat van Trente en dat was in de 16e eeuw. Dus u ziet, een concilie is een zeldzame zaak. En wat was zo onaanvaardbaar in de jaren 60? Ja, eigenlijk, als je het bekijkt, gaat het eigenlijk over de verhouding met de moderne samenleving. Waar de katholieke kerk in meerderheid van de bisschoppen besloten in dialoog mee te gaan, maar ook een aantal nieuwe inzichten die waren in de loop der tijd gegroeid, om die mee te nemen binnen de geloofspraktijk. En dat is iets waar zij zich sterk tegen afzetten. Om het een beetje concreter te maken, waarover gaat dat wel? In de eerste plaats gaat dat over de liturgie, dus dat wil zeggen de mis in de kerken. Eigenlijk was er een praktijk gegroeid sinds het concilie van Trente om de mis op een bepaalde manier te groeien, dus sinds de 16e eeuw, in het Latijn altijd, in een bepaalde mispraktijk. waarvan het Tweede Vaticaans Concilie eigenlijk zegt, oké, de mis hoeft voortaan niet langer alleen in het Latijn, het mag in het Latijn, maar het mag ook in de volkstaal. Dus dat wil zeggen in de taal, ja, in het Nederlands of in het Frans, of afhankelijk van waar men zich, of in het Swahili, waar men zich bemint. Dus en daar is bijvoorbeeld deze groep tegen. Zij houden en zij zweren bij het Latijn.
Ja, maar wilt u dan zeggen, dat kan ik me nou niet voorstellen, dus tot dan was alles in de kerk in het Latijn, de hele mis?
Wel, niet de hele mis, dat is nog weer een beetje overdreven. Bijvoorbeeld de uitleg bij de lezingen, wel gehouden in de volkstaal, hè, dus de homilie, dus de preek eigenlijk, zodanig dat de mensen het wel konden verstaan waarover het ging. Maar de gebeden die de priester zei bijvoorbeeld, en ook die het volk antwoordde, ja, die waren in het Latijn.
Ah ja, door mijn schuld, dat zei niemand, dat was allemaal in het Latijn.
Dat was in mijn schuld, ja. Mea culpa.
Mea culpa,
mea culpa, mea maxima culpa, ja, dat was in het Latijn. En mensen kennen dat wel, het bestaat nog, hè, in de volkstaal, mea culpa, ja. Mensen kennen dat. Dat komt puur uit de Latijnse liturgie. Pas op, er zijn grote voordelen aan, hè, aan de Latijnse liturgie. Namelijk bijvoorbeeld dat in heel de wereld, de mis kunt vormen. Hè. Je gaat naar Japan en je vindt dezelfde katholieke mis. Voor een katholieke kerk die globaal wil zijn, die één wil zijn, is daar niet te onderschatten voordeel ook. Maar ja, er zijn ook nadelen aan verbonden. En het nadeel was dat mensen eigenlijk niet echt verstonden waarover het ging.
Nee.
En ook dat mensen eigenlijk niet betrokken waren bij wat die priester er allemaal zei. Hè. Mensen die er was een soort persoonlijke devotie gegroeid tijdens de mis. Mensen hadden hun paternoster en deden hun paternoster of hun eigen gebeden, maar waren niet betrokken bij eigenlijk wat. En het Tweede Vaticaans Concilie heeft dat willen veranderen. Terug meer naar de oorspronkelijke gedachte van het is namelijk de gemeenschap die viert. En niet alleen de priester die de mis opdraagt. En dus bijvoorbeeld is er toen ook besloten om te doen zoals de eerste kerk deed, namelijk dat de priester naar het volk kijkt, hè, wanneer hij het misoffer opdraagt dus in de kerk. Terwijl daarvoor stond de priester andersom. Hè. De mensen zeggen dan hij stond met zijn rug naar het volk. Ja, dat is ten dele wel zo. Je kunt ook zeggen, de priester die het gebed, die de liturgie voorgaat, kijkt eigenlijk in dezelfde richting van het volk.
Hè. Ah, ja.
Dus het is eigenlijk geen dédain voor het volk dat daaruit spreekt, maar het is wel dat men samen kijkt in de richting van het tabernakel en dus van het misoffer enzovoort. Dus,
een kruisbeeld of een schilderij.
Daar is heel veel over gepalaverd, maar dat was wel een grote hervorming in de jaren 1960. En dus voor heel wat mensen die herkenden hun achteraf de mis niet meer. Hè. En dus dat is wel een probleem geweest. En deze groep van traditionalisten, die wijt eigenlijk de crisis van de kerk die er gevolgd is in de jaren 70. Want er was wel een crisis, hè. Mensen gingen veel minder naar de kerk, heel wat priesters gaven er de brui aan enzovoort. En zij wijten dat eigenlijk aan de hervormingen van het Tweede Vaticaans Concilie. Nu, dat is een betwistbare these. Mijn indruk is eerder dat zonder die hervormingen het nog veel erger zou zijn geweest, mm-hmm. Maar dat is een andere kwestie.
Ja, want er is dan toch zo'n beetje ook een nieuw elan geweest, hè? Van mensen met de gitaar, jongelui met de gitaar op de
altaar. Ja, dat klopt, maar dat elan heeft natuurlijk niet lang geduurd. Hè. Nee. Ik herinner me, en daar moet je geen grote conservatief voor zijn om dat te vinden. Ik herinner mij bijvoorbeeld, altijd in een gesprek dat ik had met Jan Leijers, die uw luisteraars wel zullen kennen. En Jan Leijers die vertelt, Jan Leijers was zelfs zijn muzikale carrière begonnen met gitaar te spelen in de jeugdmissen in Kontich, vertelde hij mij. En hij zei, ik heb het daar zien gebeuren, ik heb de wierook zien vervangen worden, in het Latijn zien vervangen worden door de beatmissen, maar ik heb dan ook het volk zien weglopen. Dus volgens wat hij mij toen zei, maar dat is enkele jaren geleden, ik weet niet of hij er nog zo over denkt, maar het is mij wel bijgebleven. Hij zei, de kerk heeft een grote fout gemaakt door dat te doen. Hè. Dus ook zo mensen vinden dat bijvoorbeeld. Hè.
Mm-hmm. Ja.
Mag ik het nog een beetje ingewikkelder maken?
Of? Ja hoor, dat mag zeker.
Ja. Kijk, het is natuurlijk wel zo, binnen de katholieke kerk, de grote wereldwijde katholieke kerk die zich herkent in de paus, op een of andere manier, want dat is ook niet bij alle gelovigen hetzelfde, maar toch in grote mate, die 1,4 miljard gelovigen, daar is wel degelijk plek voor die Latijnse liturgie. Er zijn gelovigen die dat vieren, die de Latijnse missen vieren, en zelfs die vieringen hebben een bepaald succes ook de laatste tijd, omdat je voelt toch dat er ook bij, ja, bij nogal wat jongeren bijvoorbeeld toch een hang is naar een meer traditionele mis. En dus je ziet daar wel een zekere... Maar dus dat bestaat wel degelijk binnen de katholieke kerk. Maar wat is het probleem met die van Pius X? Wel, die aanvaarden niks van de hervormingen van het Tweede Vaticaans Concilie. En er zijn nog andere hervormingen geweest. Ik geef maar een voorbeeld. Bijvoorbeeld tegenover de Joden. Hè. Het zal misschien de luisteraars niet onbekend zijn dat ja, de katholieke kerk wel een geschiedenis heeft. Ik zou niet zozeer zeggen van antisemitisme, maar wel van anti-judaïsme. Ja, omdat, goed, in de loop der eeuwen waren er heel wat misverstanden gegroeid, tussen, en zeker bij het begin ook, tussen Joden en Christenen. En een van de zaken ging over de kruisdood van Christus, hè, die men lange tijd in de katholieke traditie eigenlijk toch wel ja, de Joden in het geheel aanwreef, waardoor de Joden geen beste reputatie hadden. Nu, met het Tweede Vaticaans Concilie breekt de katholieke kerk met die traditie. En zij zegt, nee, wij zien de Joden als eigenlijk als onze oudere broeders. Wij kunnen zeker niet alle Joden, en zeker niet die van vandaag, de kruisdood van Christus aanwrijven. Dus je ziet daar een geweldige omslag bijvoorbeeld over hoe men naar de Joden gaat kijken. Niet enkel naar de Joden, ook naar andere niet-christelijke groepen of naar niet-katholieken gaat men veel positiever kijken. Daarvoor had men er alleen een negatief idee over van... Dat zijn ketters, of die gaan naar de hel, of die zijn verdoemd, of wat dan ook. Hè, en die moeten katholiek worden. Maar het Tweede Vaticaans Concilie zegt, ja, we gaan met hen in dialoog gaan. Hè. We gaan een gesprek opbouwen, bijvoorbeeld met de moslims. Om te kijken ook wat we gemeenschappelijk hebben, wat we samen kunnen doen, enzovoort. En daar zijn zij, ja, die groep is tegen al die dingen radicaal tegen. Hè. En dus is dat wel een beetje een probleem voor de paus, waardoor die gezegd heeft, oké, genoeg is genoeg.
Ja, nu nog een paar vragen. Ten eerste, ik zie overal dat ze ultraconservatief zijn, maar ja, dat is misschien iets van de media, want iemand die in mijn ogen nog niet eens socialistisch is, wordt daar ook al extreem links genoemd. Zo. Ja, ja. Is dat gewoon een hedendaagse overdrijving?
Wel, goh ja, dat zijn natuurlijk... Zij zullen zelf zich zo nooit noemen natuurlijk, nee. Ultraconservatief. Is een etiket dat wordt opgeplakt door mensen die zichzelf graag progressief noemen en die zelf dan... Ja, en die denken dat progressief goed is en conservatief slecht, denk ik dan. Hè. Dus het is inderdaad een beetje een etiket, maar goed, het is wel degelijk een traditionalistische groep. Een groep die de traditie voor alles stelt en die elke evolutie binnen die traditie eigenlijk verkettert. Hè. Dat is eigenlijk het punt. Hè. Zij zien zichzelf als de ware katholieken, degene die gelijk hebben. En zij vinden dat al de rest, paus in kluis, alle bisschoppen en zo verder, zich vergissen. Hè. Dus zij zijn degene in hun ogen die het ware geloof voortzetten. Hè.
Ja, maar zijn die dan enkel conservatief wat betreft het kerkgedoe? Of zijn dat gewoon ook mensen met, vrouwen die geen stemrecht hebben? Dat soort waarden?
Nee, ze zijn niet enkel conservatief op laat ons zeggen, kerkelijk gebied. Zij zijn natuurlijk ook conservatief maatschappelijk of politiek gebied. En met name hebben zij het eigenlijk heel moeilijk met wat men de moderniteit is beginnen noemen. Hè. Dus het feit dat het individu is zich beginnen emanciperen in de loop der vanaf de 16e eeuw, maar vooral vanaf de 19e eeuw, en zeker vanaf de jaren 60, daar hebben zij het eigenlijk heel, heel moeilijk mee. En zij vinden vooral dat de kerk daar geen enkele openheid mag voor tonen of geen nieuwe inzichten toelaten die van daaruit komen. Dus, en dat geeft dan inderdaad dat ook op politiek-maatschappelijk vlak vraag heel rechtsdenkende mensen zijn natuurlijk. Hè.
Ja, het slaat her en der wel aan blijkbaar, want dat is niet gewoon een clubje weirdo's in Zwitserland, maar... Er zijn dus blijkbaar overal in de wereld mensen die, priesters die bij hen horen en mensen die naar die missen gaan.
Zij claimen zelf een duizendtal priesters en seminaristen. Ze zijn ook in ons land actief. Hè. U bent in Antwerpen geloof ik, hè, met Radio Centraal. Ja. Wel, ook in de Hemelstraat.
In de Hemelstraat, ja.
Hebben zij een kerk die behoort tot het... En zelfs een kloostertje, dat eigenlijk het behoort tot tot dat broederschap. En er zijn nog andere plekken ook
in Gent,
in Gent, in Brussel, ook in ons land. Maar eerlijk gezegd, het zwaartepunt van die groep, dat ligt eigenlijk in Frankrijk. Omdat degene die daarmee is begonnen is Marcel Lefebvre, dat was een Franse bisschop. Die was tegen die hervormingen van het concilie. Hij heeft ook tegengestemd, maar ja, hij was in de minderheid, dus hij heeft dat verloren. En hij is dus die fraterniteit opgestart in 1970. En je hebt nog aanhangers daarvan ook in andere landen. Je hebt nog een kern in Brazilië die nogal sterk is. En ook in de Verenigde Staten, maar dat zijn in Zwitserland, maar dat zijn toch de hoofdtakken, maar er bestaan wel een beetje in heel de wereld, bestaan ze wel. Mm-hmm. Ze zijn niet overdreven veel, het zou gaan om,
nee.
Ja, zij zeggen zelf 500.000, 600.000 mensen, dat zou kunnen. Dat is natuurlijk, vergeleken met de wereldwijde katholieke kerk, dan niet veel. Maar
ze roepen hard.
Zo dat er, ze roepen hard en ze hebben een sterke overtuiging. En ze zijn in zekere zin katholieker dan de paus. Hè. Zo voelen ze zichzelf. Ja.
Ja, nu eventjes, ik was even in verwerving aan Pius X. Dat associeer ik met een school hier in Antwerpen die toch absoluut niet ultra-conservatief is.
Die heeft niks te maken met die priesterfraterniteit. Hè. Beide beroepen zich op de paus Pius X. Ja.
Maar om een andere reden dan?
Wel ja, Pius X was paus in het begin van de 20e eeuw, 1903 tot 1914. En deze Pius X, ja, die is ook heilig verklaard, dus een heilige paus. En het is daarom dat hij onder meer de school, Pius X, heeft zich naar hem genoemd, maar daar is verder geen enkele referentie, voor zover ik weet, naar waar die Pius X voor stond. Hè. Die Pius X heeft van allerlei dingen ingevoerd, en bijvoorbeeld ook dagelijkse communie aangemoedigd voor katholieken enzovoort, kindercommunie beginnen aanmoedigen enzovoort. Dus hij heeft een aantal dingen gedaan, maar hij was ook zeer antimodernistisch, hè, tegen de invloeden van... En dus het is daarom dat de priesterfraterniteit, denk ik, naar die Pius X verwijst. Maar op zich heeft die school in Wilrijk, die we allemaal kennen, niks te maken met die priesterfraterniteit.
Nee, dat leek me al... Onze koning heeft daar nog op school gezeten, dacht ik. Hè?
Ja, voilà, dus nee, dat heeft er echt niks mee te maken.
Nee.
Nu... De koning, ik denk dat het zijn broer was.
Ah, oké. Okay. Wat zijn nu eigenlijk de gevolgen? Die zijn geëxcommuniceerd, maar ja, dat doet er verder helemaal niks toe, of...
Ja, ik denk dat zij, een deel van die mensen gaat dat ongetwijfeld wel erg vinden, omdat ze eigenlijk, naar hun eigen zeggen, houden van de paus en houden van de katholieke kerk. Alleen vinden zij dat de katholieke kerk op het verkeerde spoor zit. Een ander deel zal er eerder blij mee zijn, omdat dat natuurlijk een geweldige reclame geeft, ook in zekere zin, het feit dat wij nu over spreken en mensen dat horen. Dat geeft daar een zekere reclame.
Ja, ik denk niet dat er via Radio Centraal veel bekeringen zullen komen. Maar...
Ja, je weet dat niet. Je kent uw publiek niet. Hè? Dus, mensen gaan eens gaan kijken, gaan nemen in de Hemelstraat. Misschien bevalt het hun wel. Dus voilà, dus het is sowieso een vorm van publiciteit. Want daarvoor heeft u op Radio Centraal nooit over deze groep gesproken, neem ik aan. En nu wel. Dus voilà, dus in die zin is het een... Maar wat de toekomst is, kijk, het is niet de eerste keer dat dit gebeurt. Hè. Het is namelijk de tweede keer. In 1988 is net hetzelfde gebeurd. Dan heeft Marcelle Vijvre beslist om bisschoppen te wijden zelf. Vier nieuwe bisschoppen. En tegen de zin van de paus in, dat was toen Johannes Paulus II. En Johannes Paulus II heeft hen dus geëxcommuniceerd. Hij heeft dat niet zelf gedaan. Hij heeft gezegd, als jullie bisschoppen wijden zonder de toestemming van de paus, dan zet je u de facto buiten de katholieke kerk. En dus dat is gebeurd in 1988. Nu, wat is er dan gebeurd? Wel, een andere paus, Benedictus XVI, heeft eigenlijk geprobeerd om die brokken te lijmen. En hij heeft die excommunicatie opgeheven in 2007. Hij heeft wat meer ruimte gemaakt voor de katholieke, voor de oude liturgie, dus de oude mis in het Latijn, binnen de gewone katholieke kerk. En hij heeft eigenlijk geprobeerd die groep terug binnen te trekken. Maar hij heeft wel gezegd, kijk, maar dat betekent wel, meer ruimte voor de oude liturgie, maar bepaalde zaken van het Tweede Vaticaans Concilie, daar gaan wij niet van afstappen. Hè. Met name bijvoorbeeld het anti-Joodse. Wij denken daar anders over en wij denken dat dat dichter staat bij wat het evangelie bedoelt. Dus dat moet je laten vallen. En dat is een hele discussie geworden dan tijdens het andere pontificaat van Franciscus dan. Waar dat er eigenlijk een groep zich achter die Latijnse mis heeft verscholen, juist om alles wat die paus Franciscus deed aan te vallen enzovoort. En nu gaan zij dus opnieuw over tot het wijden van de bisschoppen zonder de toestemming van de huidige paus, Leo. Ja, en dus dat brengt dus ook excommunicatie met zich mee. Maar een beetje wisten ze dat natuurlijk, hè. De paus had natuurlijk gezegd, doe het niet. Maar ze hebben gezegd, we doen het wel. Ja. Dus ja, ik denk dat dat nog wel even zo zal duren, die situatie. Dat zal nog enkele jaren, misschien wel enkele decennia duren. Maar ja, ik denk op de duur zal dat ook wel, die brokken misschien wel gelijmd worden. Mm-hmm. We zullen zien. Maar soms duren schisma's heel lang. Hè. Ik bedoel het Oosterse schisma.
Ja. Is nog altijd niet opgelost. Hè?
De orthodoxe kerk is nog altijd niet helemaal opgelost. Er wordt veel over gesproken. Men is niet meer geëxcommuniceerd als zodanig. Maar ja, er is ook geen eenheid. Dus ja, dat duurt al 1000 jaar. Dus dat zijn moeilijke zaken.
Ja, zeker voor mensen die binnen die groep zitten en die dan nu bijvoorbeeld een kind willen dopen of willen trouwen binnen de kerk. Ja, eigenlijk is dat dan niet meer geldig.
Wel, dat is niet geldig binnen, dat klopt inderdaad, dat is niet geldig voor de ruime katholieke kerk, zal dat niet herkennen. Maar natuurlijk, het is eigen aan diehards, want dat zijn ze wel een beetje, dat zij geloven dat zij gelijk hebben en de rest ongelijk. Dat zal niet iedereen overtuigen om toch een andere keuze te maken. Het zal op dit moment, denk ik, op korte termijn eerder sterken in de keuze. Het feit dat iedereen tegen hen is, afijn, zo zien zij
dat
het niet allemaal waar is.
Een beetje blijten.
Het zal hun sterken een beetje in hun, ja, wij zijn de enige echte ware. Hè. Le pur et le dur, zeggen ze in het Frans, hè, de zuivere. En de rest dwaalt. Maar goed, gewoonlijk zwakt dat enthousiasme daar wel een beetje rond af na verloop van tijd.
Ja, nu, we zien helemaal, denk ik, ja, vooral in de Verenigde Staten, zo enorm traditioneel verbonden met christelijk en rechts verbonden met christelijk. En dan toch niet altijd even anti-Israël, dacht ik, want we hebben hier een paar, vorige maand hebben we hier zo'n bizar het Shalom-festival gehad. Mm-hmm. Wat dan eigenlijk zionistisch-joods is gecombineerd met een evangelische groep die er blijkbaar van uitgaat dat de komst van de eindtijd bespoedigd moet worden door eerst en vooral alle Joden naar Israël te sturen en ten tweede dan een groot Israël te realiseren waar brokstukken Egypte mee in zitten en zo.
Ja. Dat is... Zeker, maar goed, nu brengt u iets helemaal anders binnen natuurlijk. Dit heeft niks te maken nog met Pius X, maar nog met de katholieke kerk. Hè.
Ah nee, natuurlijk.
Het gaat dus om evangelische christenen, hè, die dus in de protestantse traditie staan als u wil. En die de laatste jaren heel opkomend zijn. Hè. Die zijn van nul gelovigen, hè, die evangelische christenen, evangelicale christenen, zeg je beter eigenlijk, van de 20e eeuw, zijn die vandaag met meer dan 500 miljard wereldwijd. Je ziet die ook in onze straten, je ziet die kerken, of die plaatsen van samenkomst, weet ik waar, in de Driekoningenstraat en nog andere plekken in Antwerpen. Maar dat is een heel andere zaak. Hè. Die staan buiten de katholieke kerk. En het klopt dat daar een heel sterke verbondenheid is met het volk van Israël, met nogal een heel fundamentalistische, letterlijke lezing van schriftteksten. En een van de zaken inderdaad waar zij in geloven is dat de second coming of Christ, hè, de terugkomst van Christus, pas op, dat is iets waar katholieken ook in geloven, hè. Maar dat die bespoedigd wordt wanneer door de overwinning van Israël. En wanneer alle Joden die in de diaspora, dus in de verspreiding leven, overal op de aarde, wanneer die allemaal terugkomen naar de historische plek van Israël. Dat heet de Aliya en daar zetten zij zich heel actief voor in. Soms zelfs sponsoren zij Joodse families om terug te gaan wonen in Israël, met de bedoeling om die Second Coming of Christ te bespoedigen. Maar goed, dat is een verhaal. Daar zul je in de katholieke kerk heel weinig aanhangers mee
vinden. Dus die reactionaire traditie, rechtsreactionaire traditie, bestaat al lang in het protestantisme. Maar nu zien we toch ook mensen zoals J.D. Vance, die dus bekeerd katholiek is, denk ik. Hè?
Want
hetzelfde gedachtegoed in het katholicisme toch toepast. En we zien ook hier in Europa. Eigenlijk startende vanuit Frankrijk, wat je al zei, maar dan ook in België zie je nu, enerzijds zijn ze zeer tegen de islam, dat die te ouderwet zijn en zo, maar anderzijds zijn ze wel reactionaire katholieke gedachten. Is er mijn vraag is dus, is er eigenlijk een verbinding tussen die reactionaire rechtspolitieke beweging en die religieuze stroming? Waarover we het al als de uitzending hebben.
Ah, die bestaat zeker. En die bestaat met name, het sterkst zie je dat in de Verenigde Staten van vandaag natuurlijk. Hè. Je noemt G.D. Vance. G.D. Vance is inderdaad een katholieke bekeerling. Een jaar of 7 of 8 terug, denk ik het. Voor het eerst het katholieke geloof opgezocht. Ja, en hij heeft er ook een boek over geschreven, dat is deze maand gepubliceerd. Dus over zijn weg naar de katholieke kerk. Maar dat is natuurlijk een heel, dat is misschien ook wel typisch aan bekeerlingen, heel radicaal. Denken ook dat ze het beter weten. Hè. U weet dat J.D. Vance, dus de vicepresident van de Verenigde Staten, bijvoorbeeld in de clinch is gegaan met Paus Leo. Over een aantal kwesties, bijvoorbeeld over de liefde voor de vreemdeling. Ja. Paus Leo bezoekt vandaag trouwens het eiland Lampedusa, waar hij een statement wil maken over dat het een christelijke plicht is om vreemdelingen te verwelkomen, mensen in nood enzovoort. Terwijl G.D. Vance zegt, je hebt er niks aan begrepen, je moet eerst voor je eigen familie zorgen en voor je eigen volk en dan pas eventueel voor anderen. Dus dat is iets wat niet klopt volgens de uitleg van de kerk vandaag. Maar goed, dat sommige mensen verdedigen. Dus u ziet daar toch een aantal connecties, dwarsverbindingen die ontstaan tussen het evangelicale protestanten en bijvoorbeeld dat soort katholieken.
En hebt u weet van echt directe omgang daartussen, tussen die groepen, of zijn die gescheiden?
Nee, die connecties zijn er zeker. Ik zeg het nog eens, ik verwijs naar wat er vandaag in het Witte Huis gebeurt. Daar vinden die groepen elkaar rond het presidentschap van
die passeren daar
Trump,
ook.
Evident.
Ja.
Absoluut, die passeren daar zeker. Ja. Ja, die zijn zeer actief. Hè. Ik denk dat misschien luisteraars hebben misschien wel gezien hoe bijvoorbeeld bij het begin van de oorlog van de Verenigde Staten tegen Iran een aantal pentecostaalse pastores zich verzameld hebben rond de president om voor hem te bidden. Hè. Daar waren niet direct katholieken bij betrokken, maar er zijn hier en daar toch wel ook, laten we zeggen, conservatief katholieken of katholieken die zich bekennen tot het republikeinse kamp in de Verenigde Staten, die daar toch ook mee te maken hebben en die elkaar dus op die manier vinden. Ook al verschillen ze over andere dingen van mening, daarin vinden ze elkaar.
En kijk, dan gaan we nog een hoop schisma's oplossen, maar dan buiten de katholieke kerk. Goed, onze tijd zit erop. Ik wil u hartelijk bedanken voor uw tijd, Jan de Volder van de Katholieke Universiteit Leuven.
Graag gedaan. Fijne weekend voor u.